denk dat mijn moeder nu dichter bij de radio gaat zitten als ze dit hoort.
Welkom bij aflevering 111 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello en in deze aflevering bespreken we het laatste nieuws, uiteraard, over nieuwe gasboringen in Italië. De eerste plannen van de nieuwe regering. We gaan het hebben over de Mars naar Rome, die precies 100 jaar geleden plaats heeft gevonden. We hebben lezerspost en we keken 3 maar liefst Italiaanse documentaires die meedoen en vertoond worden op het ITVA, het Amsterdam Docu Festival dat deze week van start gaat. Ja, en geen drankje weer samen, want Evelien, je zit nog in Rome. Nog altijd korte maanden. Weer.
Ja, het is eigenlijk... ik begrijp dat het in Nederland ook geen slecht weer is. Maar hier is het wel bizar warm. Dus ik zit hier. Maar de volgende keer zijn we gewoon weer samen in de studio met een drankje en wat meer gezelligheid. Ik snak naar een drankje. Dus ik heb het hier alleen maar van de koffie gehad. Ja. En het eigenlijk, ik dacht, ik kom ook nog met iets van vers van de pers, gewoon van hier.
Ja?
En ben ik echt weer wat langer gegaan. Dus bijna 2 weken. Die idiote prijsverhogingen in Nederland, die vind ik hier nog minder merkbaar.
Oké. Okay. En heb je het over supermarkten of heb je het dan
supermarkten.
Over...
Supermarkten. Supermarkten.
Ja, supermarkten. Niet, restaurants doen. Sowieso niet heel... Zijn sowieso niet duurder dan in Nederland. Dus dan merk
nee.
Maar restaurants dus nog steeds niet. Oké.
Okay. Nee, restaurants nog steeds niet. Maar dat was altijd al een stuk goedkoper dan Nederland. Maar ik vond normaal boodschappen doen in Italië en Nederland niet zo'n idioot groot verschil. En dat begint het nu wel echt te worden. Dus ik dacht van, nou goed, kijk, het is natuurlijk mijn eigen ervaring. Dus alsjeblieft...
En is één. Nee, precies. Want er zitten natuurlijk heel veel luisteraars ook in Italië. Laatste keer dat ik in Italië was, is inmiddels al bijna 2 maanden, 1,5 maand geleden. En toen hadden ze het altijd. Iedereen had het erover, maar ook de media had het heel veel over il caro bollette. Heb je daar nog iets gehoord van vrienden en bekenden van jou? Dat ze zeggen, ja, nou, die rekeningen die zijn wel fors gestegen?
Nou ja, nee, want het is gewoon bloedheet op de meeste plekken nog. Ja. Dus heeft echt nog niemand heeft een verwarming aangezet.
Nee, dat scheelt natuurlijk enorm.
Ja, maar voor restaurants en voor pizzeria's en dat soort dingen, daar is het natuurlijk wel een groot probleem mee. Ja. Groot probleem voor. En je hebt nu wel van dat soort kleinere protesten. Dat ziet natuurlijk heel theatraal uit. Het is natuurlijk ook heel dramatisch. Maar het verbranden van gas- en elektrarekeningen op pleinen.
Dus, boekverbrandingen, maar die vinden dus nu ook daar plaats.
Ja.
Misschien dat je er een keer eventjes met je iPhone even bij kunt staan. Dan hebben we wat leuke audio voor de volgende podcast.
Ja, of een gesmolten iPhone.
Of een dikke wang, dat kan ook, ja.
Ja, nee, dus dat is een beetje even gewoon vers van de pers, de Romeinse ervaringen. Maar er is genoeg nieuws, wat we een beetje hebben laten liggen, omdat er natuurlijk heel veel regeringsnieuws was. Dus
inderdaad.
I'm ready.
Ja, Evelien. Ja, ik heb nieuws over gasboringen meegenomen. En jij hebt nieuws over cash meegenomen.
Ja.
Zullen we daar eens mee beginnen over cash geld?
Ja, het is nog geen... de regering is hier dus nu nog een week oud.
Wittebroodsweek.
Er is geen regeerakkoord. Dus waar moeten we het van hebben? De campagnebeloftes en haar speech vorige week in het parlement. Maar nu zijn er wel al wat plannen die worden voorgesteld. Hè? Dus regeringspartijen die dat dan een wetsvoorstel doen. En dat gaat onder andere over het verhogen. Dit komt van de Lega. Om het verhogen van de drempel waarmee je... de maximale bedrag waarmee je cash mag betalen. En ja, ik moest daar wel... Ik dacht van, goh, als daar nou meteen werk van wordt gemaakt. Hè, ze willen dus... het is nu... hoeveel hoger willen ze het niet? Lega wil het naar de €10.000... Nu is het eigenlijk dat ze tussen de 3.000 en de €5.000... want dat is wel...
Meloni is wel weer aan het bemiddelen, begrijp ik. Want aanvankelijk is de proposta van de Lega, begrijp ik, €10.000 het plafond voor cash verhogen. En eigenlijk zou die op 1 januari naar 1.000 moeten gaan. Dus dat is, in plaats van dat je hem dus gaat verlagen, ga je hem verhogen. Wat is de reden, Evelien, dat ze dit willen doen? Wat is, even los van wat wij vinden dat het is, maar wat is hun reden om het te doen?
Ja, privacy. Daar is altijd waar ze zich achter verschuilen. Dat het niet al traceerbaar hoeft te zijn. En dat er dus niet zoveel wantrouwen naar de cittadini Italiani, naar de Italiaanse burgers moet zijn met zo'n regel. Maar ja, uiteindelijk zijn er heel veel ondernemers die en ook Italianen, hè, die op die manier dus belasting kunnen ontduiken. Of uiteindelijk bedrijven die met zwarte betalingen, mensen die, ja, die zwarte zaken doen, zo kunnen faciliteren. Dat daar wel uitgaven kunnen worden gedaan. Maar het is wel opvallend.
Dus je kunt witwassen, hè, op die manier.
Je kunt witwassen.
Het gaat niet over miljoenen natuurlijk. Hè. Dus het echte witwassen van mafioze praktijken wordt hiermee natuurlijk niet per se gefaciliteerd. Maar toch, ja, er is een stuk wat je zeg maar gewoon buiten het zicht van de belasting kunt houden. En ik denk dat heel veel mensen daar meteen aan denken. Sterker nog, ik weet dat de oppositie hier, die is hier helemaal niet blij mee, hè?
Nee, helemaal niet. En oud-premier Draghi ook niet. En Brussel ongetwijfeld ook niet.
Maar zelfs de Banca d'Italia is hier kritisch op.
Ja, dus eigenlijk aan alle kanten, ook allerlei professoren zeggen, ja, het werkt gewoon belastingontduiking in de hand. Het werkt criminaliteit in de hand. Het werkt, nou ja, en uiteindelijk ga je dat dus zelfs voelen in je bruto nationaal product. En ga je dat voelen in het begrotingstekort. Dus ja, het is niet zo'n hele slimme zet, zou ik zeggen. Maar ja, misschien is dit een beetje een voorbode wat we gaan zien met het rellen van de Lega die Meloni rechts wil inhalen. Overigens is het wel goed, want in de Repubblica van vandaag staat een interessant staatje met wat eigenlijk het maximale bedrag is wat je cash kunt afrekenen. Nou, de laagste is €500 in Griekenland.
Ja.
Dan €1000 Frankrijk, €1000 Spanje, België €3000. Maar bedenk even, in Nederland is er helemaal geen max.
Nee, maar wij hebben dan wel weer Nee, en dat vind ik wel naïef, als ik heel eerlijk ben. Want
ja.
De natuurlijke reactie zou zijn om te zeggen, joh, wij hebben dat natuurlijk helemaal niet nodig in Nederland. Want de ontduiking en de criminaliteit en de maffia die we in Italië hebben, die hebben wij niet. Nou, ten eerste is dat helaas, weten we niet meer waar. Luister maar naar allerlei uitzendingen van de podcast over maffia. Maar ook bijvoorbeeld over Roberto Saviano. En de georganiseerde criminaliteit. Maar los daarvan hebben wij wel, en dat pleit dan wel weer voor Nederland, wij hebben een hele sterke WWFT. En de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Waar heel veel fiscalisten, advocaten, alle financiële instellingen mee te maken. Een enorme meldingsplicht. Maar dat kan natuurlijk alleen maar gedijen op het moment dat je het natuurlijk digitaal doet. Tenzij je natuurlijk de hele tijd, als een bank de hele tijd cash betalingen ziet boven een bepaald bedrag, dan moeten ze daar ook melding van gaan maken. Dus in Nederland hebben we wel, in monitoraggio zeg maar, hebben we wel op orde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet in de Italiaanse, die hebben ongetwijfeld natuurlijk ook dit soort wetten. Ik bedoel, het is daar geen, ze hebben eerder te veel regels dan te weinig regels. Maar dit valt, vind ik, heel erg buiten de boot. Het is namelijk ook dat 9 op 1 volgende regeringen hebben geprobeerd om dit steeds, het werd steeds een beetje bij, een beetje boven. Maar het heeft nog nooit in de afgelopen 11 jaar volgens mij €10.000 geweest. Het zou echt uniek zijn. Maar ik begrijp dat Meloni zelf al heeft geprobeerd te bemiddelen en hem op max 5 wil zetten. Dus die 10 gaat hem sowieso niet worden.
Ja, maar hij gaat dus wel omhoog. En hij gaat dus ook hoger dan wat eigenlijk het idee was. Dus maar kijk, in Nederland is er wel een veel meer een, dus ook een cultureel verschil. Dus dat,
klopt,
een
belasting, veel minder cash, hè, in Nederland.
Nou ja, en ook belastinggehoorzaamheid. En je moet ook bedenken dat onze fiscus, die kan gewoon in rekeningen kijken. Ik weet nog dat ze daar hier special op de Italiaanse televisie voor hadden. Dat dus de fiscus best wel vergaande bevoegdheden heeft.
Klopt, ja.
Als het gaat om kijken wat er in en uit gaat. Nou, dan zeg je dat hele publiek zo, oh. Nou, dat gaat dan helemaal tegen de privacy in. En nou, hier is,
dat is ook heel cultureel.
Richting de overheid en zo. Nee, dat is ook allemaal heel cultureel. Maar ja, het is toch. Ja, ik vind het niet meteen een heel, heel charmant eerste voorstel van deze regering. En ook toch wel een historisch moment, namelijk dat de allerlaatste COVID-maatregelen eraf gaan. Dus dat betekent dat er worden allerlei boetes voor. Hè. Er is dus voor 50-plus was er een vaccinatieplicht, die worden kwijtgescholden. De gezichtsmaskers zijn ook niet meer in sanitaire instellingen nodig. Er is ook geen verplichting meer voor zorgmedewerkers. Dus ja, eigenlijk is het hiermee helemaal. Hè? Italië was een van de strengste landen. Nou ja, we gaan richting de winter. We gaan zien hoe het dat gaat uitpakken.
Ik heb hem gisteren weer gehaald, trouwens. Mijn herhaalprik. Ik heb hem.
Ja.
Hij zit er weer
ik
in.
Ben ook weer, ja. Ik ben ook weer bij hem dus, bij. Dus, maar jij had gasboringen.
Ja, nog één korte opmerking ten aanzien dus van die culturele verschillen. Hè? Want dat merk ik natuurlijk wel. Ik heb ook ooit wel eens een keer meegewerkt aan een podcast. En dat ging toen over, volgens mij was die van de betaalvereniging. Nee, dat ging toen over de cashless samenleving. Daar zijn we in Nederland natuurlijk heel ver mee. En als je gaat kijken in Italië, dat is de afgelopen jaren wel verbeterd.
Verbeterd,
maar
ja.
Er zijn nog altijd heel veel plekken waar je gewoon, bedoel, waar er niet gepind kan worden. Of pagare col pas met de pinautomaat in een winkel. Dat gewoon nog steeds niet kan. Terwijl het in Nederland, bedoel, dat kun je zeker in grote steden, kun je gewoon af en toe met je telefoon betalen. Dat wordt nogmaals beter in Italië, heb ik ook weer gemerkt. Ook deze zomer en nazomer. Maar dat cashless betalen als doel in de samenleving, dat is er nog helemaal niet in Italië.
Ja, weet ik niet. Ik vind het de afgelopen 5 jaar wel heel erg veranderd. Ik heb hier nu nooit meer. Tot een paar jaar geleden had ik hier altijd wel cash bij. Maar nu kan ik iedere koffie ook gewoon pinnen. Kijk, niemand raar.
Ja, maar het is vaak misschien in een grote stad, toch?
Ja, maar ik zit. Nou, ja,
of valt dat mee?
Wel mee? Nee, ja, ik zit hier toch ook weer in een buitenwijk. Dus dat is zo metropool. Voelt het hier niet aan als ik om me heen kijk.
Oké.
In het geliefde Monte Mario. Nee, maar het is helemaal waar. Maar ik vind het zo grappig altijd dat het privacy zogenaamd zou zijn. Terwijl ik zou toch denken dat heel veel Italianen hier gewoon niet blij mee zouden moeten zijn. Omdat het dus mensen die kwaad willen vooral zal helpen.
Ja, maar, nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Ja. Ik ben ook erg kritisch op. En zeker omdat je dit dan als een van de eerste maatregelen doet, dan denk ik, nou jongens, ja. is dit dan je prioriteit, Lega? Maar nogmaals, de luisteraar van de Italië podcast weet dat ik toch al niet een enorm hoge pet van die politieke beweging op heb. Maar ik zal ze altijd wel neutraal behandelen. Hè. Feiten zijn feiten.
Tuurlijk.
En dit was gewoon een korte mening. Laten we beginnen met het andere nieuws, namelijk gasboringen. En bij gasboringen denken we natuurlijk in Nederland meteen met heel veel hoofdpijn aan Slochteren en aan Groningen. Terecht. Mm-hmm. Maar in Italië is het ministerie van Ecologische Transitie is eigenlijk ook een beetje aan het bewegen. Want ik hoorde Giorgia Meloni vorige week zeggen in haar, laten we zeggen, acceptance reden in de Senaat, dat ze in Italië 2 dingen willen doen. Ze willen in Al Sud vooral de renewables gaan doen. Hè, dus echt werk van maken van hernieuwbare energie. Maar daarnaast willen ze eerst eens gaan kijken wat Italië kan doen om het gas wat ze hebben in ieder geval wat meer op te gaan boren. Nou, dat was al heel lang niet meer de praxis. En toen dacht ik wil er eens even induiken, want ik denk niet dat heel veel mensen weten dat Italië ook gasvelden heeft. En als we het al weten, dan weten we misschien niet hoeveel. Nou, in Italië is, en daar moet je wel even bij zeggen dat je hebt gasreserves en gasreserves. En met gasreserve bedoelen we dan, we hebben gelokaliseerd dat hier gas zit. Maar vervolgens moet je natuurlijk kijken, hoe waarschijnlijk is het dat we dat gas ooit op kunnen boren? Als er gas zit, maar we kunnen er nooit bij, om welke reden dan ook, of dat nou milieu is of technisch, dan is dat eigenlijk, dan wordt die niet meegerekend. Dus ik begin even met 90% waarschijnlijk dat we erbij kunnen. Dan hebben we het in Italië over 39,8 miljard kubieke meter. Onthoud dat. Even afgerond 40 miljard kubieke meter. En dat is zowel op het vasteland als op zee, offshore dus. En dan komt er ook nog eens een keer zo'n 45 miljard kubieke meter bij, waarbij het meer dan 50% waarschijnlijk is dat je erbij kan. Dus opgeteld zou je, berekenen de gasexperts in Italië, zit Italië op 70 miljard kubieke meter gas. Is dat veel? Nou, nee. Want hoeveel verbruikt Italië jaarlijks? 70 miljard kuub gas. Kortom, in Italië ligt onder de zee en onder land net zoveel als Italië in 1 jaar erdoor gebruikt. Het is niet heel veel. Maar, even ter vergelijking, Nederland heeft nog 78 miljard in Groningen en in totaal heeft Nederland 500 miljard onder de grond. He, dus dat is meer dan Italië. Voorstanders van de gaswinning die zeggen, joh, dat maakt niet uit, want als wij nu onze reserves benutten, ja, dan zijn we natuurlijk minder afhankelijk van het gas dat we op dit moment uit het buitenland importeren. En Italië importeert heel veel uit het buitenland. De landen waar ze het uit importeren.
Tot voor kort ook heel veel uit Rusland.
Ja, ja. En dat is dus, weet je, dat is natuurlijk of gestopt of aan het stoppen. Dat is een beetje. Maar heel veel. Rusland was verreweg het meeste land. Daarna Algerije, Azerbeidzjan, Qatar, Libië en een heel klein beetje Noorwegen. Nou, dat zijn ook niet alle regimes, als ik heel eerlijk ben, waar je per se afhankelijk van wil zijn. Hè? Maar dat is nou eenmaal, als je gas nodig hebt, heb je gas nodig. Dus die voorstanders zeggen, we worden minder afhankelijk. En het zou ook een effect kunnen hebben op de rekeningen. Nou, de sceptici die zeggen, wat een onzin. Die rekeningen, daar heeft het helemaal geen tastbare voordelen op. En daarnaast breng je ook soms het milieu wel schade toe. Want bijvoorbeeld in de Golf van Venetië ligt echt een enorme gasbel. Maar daar mag je niet bij komen, want vanwege verzakkingen. Nou, daar weten we in Nederland Nederland wat van, hè, van die verzakkingen. Nou, ik heb ook nog eventjes tot slot gekeken. Waar ligt dat gas dan in Italië? In dus ook wel een beetje, dus even los van of je erbij kan of niet. Emilia-Romagna heeft de meeste. Dus zowel in Emilia-Romagna als een beetje voor de kust. Emilia-Romagna heeft heel veel. Toscana heeft veel. Sicilië, Molise en Puglia heeft veel. Dan hebben we ook nog een klein beetje Marken, Lombardia en tot slot nog drie regio's uit het zuiden. Calabria, Basilicata en Abruzzo. Die heeft 1 miljard kuub. Nou, ik denk niet dat ze daar wij willen halen. Nou, wat gaat er nu gebeuren? Roberto Cingolani, de minister van Energietransitie, die heeft in ieder geval gezegd per decreet, dat is dus aangekondigd, dat ze zo'n 4 tot 5 miljard kubieke meter extra gas zouden willen winnen. Dus niet in de Adriatische Zee, dat mag allemaal niet. Maar daarbuiten gaan ze het dus wel proberen. En dan zou het dus iets minder afhankelijk kunnen zijn van het buitenland. Ik ga het zien. Ik bedoel, nogmaals, met dit soort aantallen gaat Italië natuurlijk nooit zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus het is wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar misschien helpt het een beetje. Ben jij voorstander van gaswinning of zeg je, daar moet je gewoon helemaal niet meer aankomen?
En ik kan me ook voorstellen dat er ook investeringen daarin om dat eruit te krijgen zullen zijn en dat er risico's zullen zijn.
Zeker, die bedrijven altijd moeten het ook nog maar willen. Dus, dat is niet zeker.
Ik vind het wel heel interessant. Ik wist het ook niet dat er hier in de grond zat. Maar ja, kijk, natuurlijk met onder druk wordt alles vloeibaar. En als hier de prijzen
ook
nog hebben. Gas ook. Gas wordt ook vloeibaar. Nee, maar kijk, we staan hier nog aan het begin. Er is nog helemaal geen winter geweest. Er zijn nog helemaal geen megabolletten geweest voor de meeste Italianen. Dus ja, dan kan ik me zo voorstellen dat wel uit de grond wordt gehaald. Maar ja, nee, van het gas af zou ik eerder willen. En ik ben benieuwd in het zuiden of dat inderdaad voor renewable energie dan zo belangrijk gaat worden. Dat is al vaker geroepen. Kijk, er is natuurlijk daar veel zon. Ongelooflijk veel zon. Veel ruimte.
Wind ook,
zou kunnen doen.
Windmolens zouden natuurlijk op heel veel regio's. Op Sardinië en op Sicilië ook. Die staan het overigens al heel veel. Er zijn heel veel windparken op Sicilië al op dit moment. Dus ik weet niet of ze er zo. Ik weet even niet. Want ik kan wel roepen. Plemsen erbij. Maar ik weet dat een hoop Sicilianen zijn ook wel kritisch op heel veel windparken overal. Want het is natuurlijk ook wel een beetje horizonvervuiling. Overal ineens een windmolen. Als je voorheen op ongerepte bergnatuur keek. Dus daar moeten we denk ik ook rekening mee houden. Ik weet niet eens of ze dat willen allemaal in het zuiden.
Nee.
Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar, net zoals in Nederland. Ook. Ja, not in my backyard.
Ja, maar op een gegeven moment, als het allemaal zo hard gaat met het klimaat en als het op een gegeven moment zo duur wordt om andere manieren van energie, dan geloof ik dat daar ook wel een oplossing voor wordt gevonden.
Helemaal
maar waar. Er is ook laserspost.
Ja, Evelien, we hebben veel laserspost de laatste tijd. Vinden we leuk. Zowel op Instagram, @Italiëpodcast, als je ons nog niet volgt. We zijn over de 2000 volgers. Sorry, ik was even enthousiast. Op italiëpodcast@gmail.com. En jij hebt even een bloemlezing. Neem ons even mee, Evelien.
Ja, ik neem jullie heel even mee naar uiteraard de correspondent in de Marken. Die gaat ons olie bezorgen. Ja. Maar ik had eigenlijk al onmiddellijk. Ik hoop niet dat hij boos wordt. Maar goed, dat weten we inmiddels.
Hij is kritisch.
Hij wordt niet boos. Hij is kritisch, maar hij zegt, dat wordt wel een heel gedoe. Maar gaat het dus wel helemaal voor ons regent? Waar ik dacht van, we halen het wel op ergens. Of
laten we het opsturen, we betalen ervoor. Maar nu wordt het volgens mij bijna consegno a domicilio persoonlijk, zeg maar, wordt het. Bijna.
Echt? Ja, ja. Een neef. Dus een familielid gaat ons heel dicht bij de olie brengen. Hij vroeg ons ook nog of het idee van opnames op locatie in Italië of zo'n serie, of dat idee het raam uit is. Toen dacht ik wel van, dat is niet het raam uit.
Nee,
dat
zeker
loopt wel
niet.
Een beetje.
Nou ja, maar ik denk dat we ook de luisteraars wel kunnen informeren. Dat we natuurlijk achter de schermen al maanden druk bezig zijn om te kijken of we partners en sponsoren kunnen vinden. Dat hebben we er gewoon voor nodig. Er zijn echt wel heel veel ideeën om naar Italië toe te gaan. En om daar een week bijvoorbeeld of een paar dagen wat opnames te maken. Er liggen plannen op de plank. En wat we nodig hebben zijn partners die ons daarbij faciliteren. Dus mochten mensen zeggen, we horen dit en volgens mij kennen wij wel iemand, of wij zijn zelf zo iemand. En de eerlijkheid gebied te zeggen, dan moet je niet denken, wij hebben wel 100 euro over, alsjeblieft. Dat is heel aardig overigens, maar dat soort bedragen, daar gaat het niet over. Het gaat echt over een substantieel bedrag waarbij we zo'n reis zouden kunnen organiseren. Dat is niet omdat Evelien en ik peperdure journalisten zijn. Maar ja, je moet zoiets echt wel kunnen verkopen, zeg maar. Maar dan gaan we. Die plannen zijn zeker niet, wat mij betreft, het raam uit. Alleen wanneer, er staat nu al niet echt een datum.
Nee. En ik kreeg ook nog een vraag of we weer een kerstaflevering gingen maken. En ik denk eigenlijk, misschien moeten we dat maar gewoon doen. Ook al zal het misschien enigszins een herhaling zijn.
Vorig jaar hebben we natuurlijk, we doen altijd een kerstaflevering. Volgens mij hebben we al 2 kerstafleveringen gedaan. Maar die eerste, dat was zeg maar degene met heel veel tradities. En vorig jaar hebben we de panettone-test gedaan. Tot jouw grote vreugde, Evelien.
Ja, herinner ik me nog. Nee, maar volgens mij zijn er zoveel tradities. Er zijn zoveel tradities dat we volgens mij best wel weer een kerstaflevering kunnen doen.
Ja, en misschien kunnen we een beetje inzoomen. Hè. Volgens mij had Dionne het ook over de kerstmarkten. Hè. Ik heb daar toen in de aflevering van Trento wat over gezegd. Die zijn er zeker. Die zijn 2 jaar, hebben die geen doorgang gevonden. Dit jaar.
Helemaal
los. Dus mocht je daar naartoe gaan. Als ik tijd zou hebben, dan zou ik er naartoe vliegen, rijden, treinen, whatever, om het te doen. Want ik ben daar redelijk dol op. Maar dat kunnen we zeker wel doen. En we blijven uitzenden. Hè? Dus wij gaan niet met een enorme winterstop traditioneel. Dus dat kunnen we zeker doen. En ben jij trouwens in Nederland of in Italië? Evelien, vraag
ik ben, daar wordt dus nu over gediscussieerd. Ik denk dat mijn moeder nu dichter bij de radio gaat zitten als ze dit hoort. Maar we hebben nu de situatie dat mijn vriend liever in Nederland wil zitten. En dat ik liever in Italië wil zitten bij de familie. Maar goed, en ik heb voorgesteld van, nou dan doen we toch...
Half-half.
Maar ja, dat wordt toch ook wel weer echt een...
Maar ik vind niks zo leuks. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind reizen met kerst... misschien is dat een beetje de Chris Rea in mij. Maar er is toch niks vrolijkers dan... Driving home for Christmas. En
ja,
wherever that home is. Ik bedoel, als je dan van het ene home naar het andere gaat. Maar goed, jullie moeten het natuurlijk lekker zelf weten. Maar we gaan dat wel gewoon weer doen. Is er nog meer lezerspost? Dit was overigens via Instagram, Dionne. Dank overigens voor je berichtje.
Ja, ik kreeg een bericht van de... Ik zat op de mailinglijst van Vanja van der Leden. Zij is chef en ze is nu ook bezig met een kookboek over Italië. En heeft er meerdere geschreven. En we werden daar gewoon... plots in genoemd, want zij schrijft geestige nieuwsbrief.
Ja. Zij heeft 2 meest fantastische keukens gecombineerd. Ze is en heel goed volgens mij in de Indische keuken.
Ja.
Indonesië, daar liggen haar ook een deel van haar roots. Maar ze heeft ook in Italië gewoond zelf. Hè?
Ze heeft heel lang in Italië gewoond, dus ze kan ongelooflijk goed koken. En ik heb een paar keer met haar gegeten. Ontzettend leuk mens. En ik vind het altijd zo leuk, maar dat is nog leuker als zij het vertelt. Zij maakt dan pasta en dat schudt ze dan zo door de pan op het laatst. Als dan de saus moet hechten aan de pasta.
Amalgamare, heel exact. Belangrijk. Ja.
En ze zei, kijk, op het moment dat de pasta het geluid maakt van seks, is hij goed. En ik moet daar altijd zo hard om lachen. En dan staat ze daar met een smile, zo met die pan zo. Kijk, nu hoor je. Il suono del sesso. En ook als ze met Italiaanse chefs, dan staat hij dan echt zo kijken van, oh ja. Dus ik vind dat een... Dus we werden genoemd over een pasta carbonara recept. En dat wij op een soort... In een soort hypermodus alles vertellen over Italië, wat het interessant maakt.
Vertellen wij het in een hypermodus? Heeft iemand dat ooit gezegd?
Ik heb daar nog nooit iets van gemerkt. Ik moest na de laatste podcast die we opnamen, heb ik ook gezegd, heb ik ons om genade gesmeekt of we iets korter konden worden, omdat ik gewoon een uur moest bijkomen.
Jij?
Maar nee, voor de rest heb ik niks gemerkt van onze hypermodus. Maar voordat we de overgang gaan maken naar de documentaire, is ook nog een ander klein nieuwsding wat goed aansluit bij de eerste documentaire. Het is van op de kop af het 100-jarig jubileum van de mars naar Rome van Mussolini. De zwarthemden die...
Wat een fijn jubileum. Ja,
nee. Ja, hoera, gefeliciteerd daarmee.
Ja, aan alle fascisten ter wereld, mijn hemel.
Van harte.
Ja. Ja, maar het is wel waar. Je hebt het historisch gezien, is dit gewoon een feitelijke constatering inderdaad.
Ja.
De mars op Rome heet het in het Nederlands. Mars naar Rome. Ja, ik
vind
op Rome. Marcia su Roma. Ja, precies. Ja.
Daar staat... Dus er worden wat nostalgici, zeg maar. Die gaan dan naar het geboortedorp van Mussolini. En er werd her en der wat verwacht. Maar ik zag alle Nederlandse kranten dat de meeste correspondenten daar ook op die manier aandacht aan hebben besteed. Het is wel zo dat ik toch weer eventjes verbaasd was. Ik was vorige week naar het stadion, naar AS Roma. En dan spreek ik af met mensen bij de obelisk. En ik zal hem eventjes op Instagram plaatsen in onze store. Dus voor je aan jou sturen, want jij doet de Instagram bij ons. Gewoon zo'n hele grote obelisk waar gewoon Mussolini Duce gewoon op staat.
Oh ja, zeker. Ja. Ik ben daar een groot voorstander van. Niet van de Duce en ook niet van het fascisme, integendeel. Maar ik vind sommige historische feiten Weet je, we kunnen dat wel cancelen. Zoals de Romeinen dat ook deden. Hè? Die cancelden, die zeiden dan ook eens nu een nieuwe keizer. Maar... Hup, hup, krassen er doorheen. Maar dat betekent niet dat die man daar niet heeft... We hebben nou eenmaal 20 jaar die vreselijke vent in Italië aan de macht gehaald. En die heeft die bloody obelisk natuurlijk als een soort koloniaal ding daar neerhangen. Ik bedoel, dit is niet een ode aan hem. Ik vind het meer een historische nood dat daar dus Il Duce staat. Opdat wij niet vergeten, vind ik dat net zo belangrijk als een monument van de gevallenen. Ik vind het anders als daar een buste van Il Duce met ontbloot bovenlijf op een paard zou staan. Dat vind ik, dat zou weg moeten worden gehaald. Want dat is het vereren van een dictator. Maar dit is een historische nood. En ik vind het wel goed, omdat je dan denkt, huh, Il Duce? Ja, Il Duce. En dan die toeristen die dan denken, huh, was dat Mussolini? Even googelen. Nou, doe maar dan even googelen. Dan snap je tenminste een beetje van die historie. Vlak voordat je weer de volgende pasta pizzeria ingaat. Zo. Sorry.
Nee, maar ik denk... Ja, nee, ik vind het een vereering. Zulke grote monumenten.
Vind je een vereering van de man?
Ja. Zo groot zijn naam nog overal. Ik snap echt wel dat je gebouwen uit die tijd en allerlei andere dingen niet allemaal weg hoeft halen. Maar nou ja, goed. Ik zal de foto op Instagram zetten. En dan mogen andere mensen zeggen... Of
ik wil zeggen, ik maak er wel even een poll van op Instagram.
Ja, interesting.
Weghalen... Of dus de naam, niet de obelisk misschien, weghalen of laten staan. En dan mogen mensen zelf kijken. En we hebben echt hele slimme mensen van conservatoren onder onze luisteraars tot kunstgeschiedenisstudenten. Ik ben maar een simpele presentator, dus ik hoor heel graag de mening van alle luisteraars. Maar laten we even gaan naar de documentaire. Want volgens mij hebben we ook een documentaire die precies gaat over dat jubileum waar jij het over hebt, Evelien.
Il Duce ha detto che l'Italia vuole pace. Quiete, lavoro e calma. Ha detto che garantirà tutto questo. L'ho visto a Roma, a noi. Mi ha rallegrato vedere gli uomini, le camicie nere.
Mussolini disse che il fascismo era un grido oceanico che fu percepito in tutto il mondo.
Ja, dit is het fragment dus van de serie La Marcia su Roma. En dit jaar, we gaan dus nu naar een paar documentaires die op het internationale documentaire filmfestival in Amsterdam gaan spelen. Waaronder deze. En jij hebt er gekeken naar deze docu. Ik de eerste 20 minuten, moet ik eerlijkheidshalve bekennen.
Ja, ik vond hem er niet zoveel aan, als ik heel eerlijk ben.
Oh, dat is een hard oordeel.
Ja, dat heb je mij toegejuicht om dat vooral wel te doen.
Zeker. Ik ben heel erg voor eerlijke meningen. En waarom? Wat vind je ervan? Vond je het filmpje slecht? Of,
Het is meer gewoon dat ik de focus ervan niet zo interessant vind. Dus het gaat heel erg over... Er zijn ongelooflijk veel beelden van die mars op Rome.
Ja.
En uiteraard gemaakt door het propagandateam van Mussolini zelf. En eigenlijk laat de documentairemaker vooral zien waar er is overdreven in de...
Het is een filmische analyse, hè? Dan laten ze weer een fragment van die mars zien. Met een kar. En die kar die wordt dan 3 keer gefilmd.
Die zie je 3 keer.
En die is dan 1 keer geflipt en 1 keer, weet je wel, waardoor we worden bedrogen. Toenertijd werden ze bedrogen, omdat ze lieten meer films zien of meer fascisten zien, zwarthemden, dan dat er überhaupt waren. In die tijd waren er namelijk veel minder mensen voor dat fascisme dan dat Mussolini wilde geloven. Dus dat was het een beetje. Weet je wat ik echt heel slecht trok? Is die Schotse voice, die narratore, die Schot die dat vertelt. Niet doorheen te komen, die man.
Nee.
Waarom die pace, die verteltrend... Het leek
heel
langzaam. Maar hij maakte hem daardoor heel langzaam. Om hem zo te...
Want het...
And there is another one. Ik kan ik zit even niet goed in mijn Scottish. Maar jemig. Dat was, terwijl ik die beelden... Ja, daar fleur ik dan altijd van op.
Fascinerend.
Dan vind ik fascinerend, die beelden. Dan denk ik, weet je, dat zijn echte beelden. Dus ik vind dat altijd fascinerend.
Ja.
Als die archieven dan weer worden... Dus daarvoor vind ik docu's altijd fantastisch. Maar ik ben het wel met je eens dat het wel daardoor tergend langzaam werd. Fragment voor fragment. En dan... Poeh, dat had ook in 10 seconden geduurd. Maar dat doen ze daar gewoon een minuut over. Ja, dan duurt het wel 1,5 uur. Want zo lang duurt die inderdaad. Ja, maar we zeiden we er iets wijzer van geworden. Heb jij meer dingen gehoord over de Marcel Bromen die je bijvoorbeeld van tevoren niet wist?
Nou, wel dat het dus uiteindelijk helemaal niet zo'n gigantische groep mensen was. Dat vond ik er dus wel interessant aan. Dus dat het eigenlijk toch een beetje... Hij had dit aangekondigd. De fascisten zouden uit heel Italië buiten Rome samenkomen. Alle belangrijke publieke gebouwen zouden worden ingenomen door fascisten. Het ontslag van de regering zou worden geëist en zo. Maar het is uiteindelijk best wel...
Dus het begin eigenlijk van de machtsgreep van Mussolini. Ja. Dus voor luisteraars die nu denken... die Marcel Bromen, waar ging dit over? Het historische feit is dat Mussolini op die manier probeerde... heeft geprobeerd en dus uiteindelijk is dat ook gelukt om de macht te pakken. Een staatsgreep. Ja. En dat heeft hij met behulp van de koning, de toenmalige koning Vittorio Emanuele, is hem dat ook gelukt. Alleen wat blijkt nu, we zijn in die tijd heel erg gemanipuleerd.
Ja, maar dat vond ik er dus niet zo heel verrassend aan eigenlijk. Dus
propaganda-filmploeg
uiteindelijk bepaalde beelden overdrijft of misschien zelfs knipt op een manier dat het lijkt alsof er een gigantische meute is in plaats van een plukje mensen. Ja, ik vind dat niet zo'n opzienbaring of zoiets.
Nee.
Niet openbaring.
Nee,
daarom, na een uur dacht ik van ja, oké, dit is het. Hè? Ja, dit is het. Ik heb hem braaf afgekeken, maar ik vond het dus niet zo'n eye-opener.
Nee, het is wel veel van hetzelfde.
Veel van hetzelfde.
Ik heb de eerste 20 gezien, toen ben ik een beetje door gaan scrollen enzovoort. Ik dacht, nou ja, even kijken. Maar dan is er inderdaad heel veel van hetzelfde. Met die, ja, ik wil die man niet beledigen, maar het was niet helemaal mijn stijl van il narratore, zeg maar. Want dat moet een beetje. Hè, je hoeft niet meteen een David Attenborough te zijn of een Snoop Doggy Dogg, zeg maar. Maar mijn hemel, wat was dit? Ik moest overigens wel denken. Mijn moeder, die zei toen ik klein was. En vertelde over de geschiedenis van Italië. Die heeft altijd gezegd dat ook Mussolini zelf... bedrogen was. Hoe zeg je dat eigenlijk op een goede manier? Dat hij altijd een valse voorstelling van zaken kreeg. Ook over bijvoorbeeld de staat van het Italiaanse leger in die tijd. En dat ze hem de hele tijd dezelfde beelden van bijvoorbeeld de submarines. Hè, de onderzeeboten gaven. Of weer diezelfde legertanks. Waardoor hij dacht dat Italië nog altijd over een fantastisch machtig leger... beschikte, zoals in de Eerste Wereldoorlog iets meer sprake van was. Maar dat al lang niet meer zo was. Dus in die tijd werd er natuurlijk enorm veel gemanipuleerd. Daar moest ik toen aan denken, aan die opmerking van mijn moeder. Toen ik deze film zag. Ze lieten dan beelden zien van het plein. En dan vanaf drie verschillende hoeken. Waardoor het de hele tijd leek alsof dat plein vol stond. Maar het waren de hele tijd dezelfde 30 man bijvoorbeeld. Dus dat is, ik vond het wel leuk. Maar inderdaad, ik ben het wel heel erg met je eens. Op een gegeven moment, ik snap hem. Dat hoef je me niet 8 keer te vertellen, zeg maar. Want dan heb ik het beeld ook wel, ja. Maar zou je
wel interessant. Nou ja, als je echt een groot geschiedenisfan bent wel. Want er zitten ontzettend veel originele beelden in. En dat vind ik altijd wel heel erg... geeft mij het besef dat het heel recent is. Dat er dus al filmbeelden ontstonden. En dat er al camera's waren. En dat dus allemaal al bewegend beeld was. Dus het brengt die geschiedenis heel dichtbij. Maar verder, ik weet niet of we eraan toe zijn, maar zou ik liever naar de volgende gaan.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ja, bella ciao. Ook daar is een documentaire over gemaakt. Jij hebt hem ook gezien, toch?
Ja, ik heb hem gezien en ik was hier toch wel heel erg... Jij hebt hem ook gezien,
ik heb hem helemaal gezien. Ik heb hem helemaal gezien en ik ben daar...
Wat vond je ervan?
Ik ben daar positief over.
Ik ook.
Ik ben daar positief over. Ik ben veel meer te weten gekomen en ik vond het... Het beantwoordde ook aan een behoefte van mij. Omdat ik een beetje hetzelfde had als, ik denk, menig Italiaan, maar misschien ook menig Nederlander... Hoe zit het nou met dat Bella Ciao? Want we kennen het natuurlijk van Casa de Papel. We kennen het van... Het is inmiddels bekend dat het een partisanenlied is. Er worden dance remixes van gemaakt. Het wordt te pas en te onpas ergens gezongen. Afgelopen keer in de campagne van de Italiaanse verkiezingen werd Laura Pausini nog, struikelde daar bijna over. Kortom, hoe zit het? En als je deze docu kijkt, dan weet je het.
Ja, dan kom je een stuk verder, want het is inderdaad een soort, er hangt een soort mystiek om dat nummer, want uiteindelijk zijn ze dus gaan kijken, werd dat nummer nou echt gezongen door de partigiani, door het Italiaanse verzet?
Ja, dat is wel een beetje de hoofdvraag die er doorheen gaat. Daar ben ik wel met je eens, ja. Door die docu. En wat is jouw antwoord?
Ja, ze hebben, want het is, nou ja, wat ik bijzonder vond, dat je een paar 90-plussers aan het woord hoort.
Zo.
Die nog hartstikke kwiek zijn.
Nou, ook indrukwekkend.
Dus, vooral eentje als jonge kerel daar gewoon heel relaxed in de stoel zit. En nog, jong van geest beide. En zij zeggen, ik ken dit lied niet. Ik heb dit lied na de oorlog leren kennen. En kijk, dat verzet was natuurlijk ontzettend gefragmenteerd. Kleine groepjes. En ja, dat is niet per definitie dat als zij het niet kenden,
ze hadden geen WhatsApp,
oorlog,
hè?
Dat het niet gezongen is. Ja.
Ze hadden geen WhatsApp, hè, in die tijd?
Nee, ze hadden geen WhatsApp.
Nee,
ze hadden geen WhatsApp in zijn. Nee. Werd ook niet uitgezonden op televisie. Dus het was maar van, ja, wisten zij veel hoe
precies
het ging een paar kilometer verderop. En ik vind, ik vond het, kijk, ik begrijp dat je het internationaal wil maken. Want inmiddels is het internationaal ook een hit geworden. En een lied van verzet geworden. Ook voor onderdrukte volken in Libanon,
Irak
is het gezongen. Koerden hebben het gezongen. Ik vond dat wel fascinerend, maar niet de interessantste delen van de documentaire. Ook omdat ik dacht, ja, het wordt wel heel veel zo. Als je dat ook nog wil laten zien. Waardoor die misschien ook wel een tikje aan de lange kant is. Maar ik vond het wel heel geestig gedaan. Want het lied is voor het eerst op televisie gekomen, ergens eind jaren 50 op een festival.
Oh, dat was
en
fantastisch.
Toen was er ook,
vond ik nog wel een van de, het festival van Spoleto, waar letterlijk, nou niet letterlijk, sorry, waar figuurlijk de pleuris uitbrak. Daar gingen zeg maar fascisten met partizanen, communisten. Alles ging daar ongeveer op de vuist met elkaar. Het was, ik bedoel, we gaan niet te veel spoileren, want anders hoef je de hele docu niet meer te zien. Maar dat vond ik wel een prachtig verhaal, hoor. Heel Italiaans ook. Una polemica intensa. Toen dacht ik, het is een beetje Sanremo, maar dan keer 10, zeg maar. Ongelooflijk mooi verhaal over waar dat, he, dat voor het eerst werd, zeg maar, de, he, want op zo'n festival kwam natuurlijk de elite. En daar kwam dan een dame die dan de, overigens, dat partizanen is een van de verhalen. En de legend says dat weer een ander verhaal komt van de Risaie, van de rijstvelden van Italië.
Ja,
die dame die dat zong, die kwam op dat festival van Spoleto uit. Pleuren ze uit. Ik vond het heel mooi verteld. Dus dat ik moest ook lachen op de een of andere manier. Hoewel het,
ik heb ook gelachen.
Niet, het is niet altijd om te lachen, maar het is wel een. Dus dat vond ik echt een hele leuke passage. En ik vond wel, want wat ze dus doen, filmisch gezien, is een enorme aantal mensen opvoeren. He, dus je hebt Carlo Pestelli, een docent literatuur en een singer-songwriter, die schreef er een boek over. Maar vervolgens gaan ze dus naar zo'n Koerdische dame die vertelt over hun partisanenstrijd en ISIS. He, dus dat is eigenlijk het moderne fascisme zetten. Vond ik wel bijzonder. En één man vond ik heel bijzonder. Dat was een man die sprak enorm goed Italiaans. Want het was een Italiaans. Maar hij is geboren in Salomone, heet hij, uit Bulgarije. Uit een Sephardisch-Joodse familie. Maar ja, omdat zijn vader Italiaans was, is hij geboren als Italiaan. Hij werkte dus in een agrarisch. En zo'n forse man. Die daar ook echt zo goed ging zitten in beeld. En hij vertelde iets interessants. Namelijk dat Italië zoveel diversiteit in de populaire sociale cultuur heeft. Hè, wat sommigen bijvoorbeeld volksmuziek noemen. Dat het wellicht uniek ter wereld is. En dat zegt hij dan niet. Dan citeert hij dus Alan Lomax. En met name over de metrics. Dus hoe mensen zingen schijnt in Italië heel divers te zijn. En dat verbaast me dan weer niks. En dat komt eigenlijk weer terug op wat jij net zei over Bella Ciao. Namelijk dat ze natuurlijk van het ene dorp niet wisten wat ze in het andere dorp deden. En dan verzonden ze dus weer wat nieuw. En dat dus van oost tot west, van noord tot zuid, er een enorme lappendeken van diversiteit is in hoe ze dat zongen. Dus ik ben wel wat meer te weten gekomen. Nog los van dat ik nu veel meer weet over Bella Ciao. Dus ik vond het echt wel een vermakelijke docu, hoor.
Ja, nee, dus dat is, ik zou het echt een aanrader vinden. Ook omdat het, en wat gewoon werkt bij een documentaire, dat er gewoon, dat het een zoektocht is. En dat je denkt, ja, hoe zit het nou? Dat je een beetje wel wordt aangemoedigd om verder te kijken. En niet alleen een registratie is. Dus hier was ik wel op een gegeven moment naar. En je krijgt dat antwoord ook. Tenminste, ik heb.
Nou, er komt natuurlijk nog wel. Die zwartkijker kwam ook nog, hè, uit Calabria volgens mij. Komt er een professor die dan. En die wordt best wel op 3/4 aangevoerd. Waardoor je denkt, nou, nu weet ik wat zit. En dan komt ineens die man en die zegt. Ja, maar er klopt helemaal niks van. En dat gaat hij ook nog eens heel hard onderbouwen. En dan zegt hij, ja, en die twee eerdere mensen. De ene is een of andere man, die vertelt er alleen maar over. En die andere is ietsje beter. Maar ja, die heeft alleen maar mensen die erover hebben verteld. En die vertrouw ik nooit. Dus ik was, nou ja, anyway. Dus je moet maar naar die docu kijken, want hij speelt op het ITVA. Ik vond hem fantastisch. Maar we hebben er nog één.
Sì, sono Paola, la nuova stagionale. Passo.
Ah, piacere Paola, io sono Pierluigi. È da un po' di tempo che lavoro qui al locale qui di San Michele.
Ah, ok. Piacere.
Passo. Piacere anche mio, passo. Hai una bellissima voce. Passo.
Waar zit ik naar te luisteren? Iemand die hier via een bakje aan het communiceren is.
Ik heb hem dus een uur geleden. Nou, het is Gigi La Legge. Het is een film van Alessandro Comodini. Die heeft een portret gemaakt van een Italiaanse wijkagent in Friuli. Gigi genaamd. En die is eigenlijk. Hij doet onderzoek naar een paar treurige zelfmoorden. Okay. Er zit een scène in, helemaal aan het begin. Want ik dacht ook. Nou, dit is dus hoe hij een beetje de piaccione, zoals je dat in Italiaans zou zeggen, een beetje loopt te flirten met de centrale. Er zit een of andere nieuwe dame. Ciao.
Wat heb je een mooie stem. Een mooie stem heb jij toch?
Ik
vind het veel te glad eigenlijk. Maar ik denk dus, daarom dacht ik, wie is deze man? En in welke positie kun je je veroorloven om dit te zeggen tegen een dame? Maar...
Nou ja, als je bij de politia lokaal in een dorp werkt. Maar het is volgens mij ook familie van de documentairemaker. En hij heeft deze man gewoon eindeloos gevolgd, maar ook in hele discussies. Hij heeft zijn tuin, die woekert nogal. En dan heeft hij discussies in het donker tegen de planten richting de buurman, die aan de andere kant staat, die je niet ziet, die elkaar dan helemaal beledigen en pesten en zo. En vervolgens, nou ja, dus heel dat geflirt met de centrale. Maar er zitten af en toe ook scènes in dat hij dus iemand, nou ja, dat er dus een zelfmoord is geweest. Je ziet niks gruwelijks hoor. Maar dan een of andere rare vent die daar rondloopt. En zegt, hé, wat is daar dan? Oh jee, er ligt daar een lichaam. Oh, je moet dan, we moeten nu gaan bellen dat die treinen even worden stilgezet. Want hij ligt op het spoor. Je ziet niks. En je ziet gewoon vanuit de auto gefilmd. Oh, je moet nu wel. Nee, dat moeten we nu echt snel gaan doen. Oké, de treinen moeten. En dan zie je op dat moment gewoon zo'n trein met 100 auto's erop rijden. En dan och. Ja, ik vond het wel een soort scène die ik gewoon de rest van mijn leven niet zal vergeten. En dan weet je dus van, ja, te laat. Begrijp je? Of ja, goed dat nu de trein nog wordt stopgezet. Maar er is een trein van hoeveel meter overheen getenderd. En ja, het is wel zo'n soort van zo'n leven in een soort provinciedorpje. Het is slow television of slow journalism. Het is iets te slow voor mij, als ik heel eerlijk ben. Maar dat komt misschien ook omdat ik lach maar.
Ja, nee, ik vind het wel leuk. Maar je bent daar wel, ik bedoel, dat is je houdt nou eenmaal van een bepaald tempo. Ja. Mag dat? Dat mag, toch? Ja.
Dat mag,
en als het
dat
te traag is, dan werkt ook... het al. Dan denk jij al, kom op jongens. Ik heb al een beetje door. Je hebt natuurlijk al heel snel door hoe het zit. En dan word je verveeld.
Ja, misschien een tikkeltje. En ook omdat het gewoon eindeloos. Er zit niet een soort. Ook die discussie met die buurman door die planten. Er zit helemaal geen haast achter om er ergens een einde aan te breiden.
Een soort Frans Bromet-achtige.
Ja. Zou maar het kunnen? Ik vind hem wel. Zeg maar, het zou voor mij wel de tweede aanrader zijn. Ik zou Martial Rome niet zo snel doen, denk ik. Omdat het voor mij niet meteen heel veel nieuwe inzichten opleverde. Maar hier ben ik toch wel een paar keer dat ik dacht. Ik ga hier nog wel eens aan denken de komende tijd. Gewoon zo'n leven in zo'n ingeslapen provinciedorpje. En ik denk dat ik altijd aan deze film zou blijven denken als ik de politia locale in dat soort dorpjes zie.
Ja, oké.
Oh ja, begrijp wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja, dat is toch echt een kijkje achter de schermen van de politia locale. Die overigens equals carabinieri, dus dat kun je, is soms uitwisselbaar. Dus voor iemand die daar in geïnteresseerd is, biedt dit een goed inkijkje in hoe dat dan gaat. En is dit van een stad of van een dorp, deze man?
Een dorpje.
Een dorpje.
Het heet San Michele. Onthouden, zie je?
San Michele, heel goed. En
San Michele,
is dat in Noord of Zuid?
In de Friuli.
Oh, Noord, Noorden. Noordoosten, Friuli. Oké. Maar ik ben wel. Nou, ik vind het wel. erg interessant. Ik voelde het toch een beetje Frans Bromet-achtige. Zeker ja. Als ik die man daar zo hoor, met dat trage. En dat hele gesprek dan volgen. Mijn hemel, dat bijna hele, plaatsvervangend.
Het grappige is, je denkt van, oh jee, niet doen. Houd het dan ook nooit op met die kerels hier in Italië. Denken dat soort dingen nog gewoon kunnen.
Ja,
maar zij doet eigenlijk niet meteen, maar het volgende gesprek doet zij heel erg mee. Van, oh Gigi, waar ben je geweest? Ik ben even in een winkeltje geweest.
Yes!
Oh, wat deed je dan in
het
winkeltje?
Het is gewoon een romance. Dat kan ook, hè? Dat is gewoon niet een of andere man.
Ja, je weet toch dat niet mag tijdens diensttijd? Ja, maar je weet ook dat we sommige dingen niet over de radio bespreken. Heb je een cadeautje gekocht? Misschien wel. Heb je misschien een cadeautje voor mij gekocht? En zo aan. Dus het zat wel, ik heb er wel echt een paar keer om gegniffeld. Maar ik ben ook wel eens naar een documentaire geschreven met Itva. Dan sta je er gewoon op in. Ik ga hier lekker nu in het donker zitten naar iets kijken. En of het nou een groep Mongoolse herders is die een toendra oversteken. Voor de rest niet met elkaar praten. Het zal mijn tijd wel duren. Maar ik zat gewoon een beetje in een werkzetting. Denk ik, dat ik
precies. Je was bam, bam,
want nu ik erover vertel, denk ik van, god, het is ook wel, nou ja, ook voor de afwisseling. Hè? Dit is gewoon weer juist iets, in plaats van de hele grote problemen, juist weer even inzoomen op zo iemand die ook maar het beste van zijn leven maakt in zo'n dorpje. Dus dat zijn drie documentaires die op ITVA draaien.
Kun je gewoon naartoe? Fysiek?
Ja, 2 november. Ja. Volgens mij, je kunt kaartjes kopen. Het is tot en met, tot wanneer ITVA is, moet ik natuurlijk wel netjes even zeggen. ITVA 2022. Ik google het waar je bij staat.
Doe maar eventjes.
Het is van 9 tot en met 20 november 2022. En de kaartverkoop is afgelopen maandag gestart.
Ja, en ik zou zeggen, maar als je toch niks weet van fascisme enzovoort, en je bent er toch in geïnteresseerd. Historisch gezien word je er wel iets wijzer van, dus kun je ook die Mars op Rome gewoon meepikken. We hebben nog één ding aan het einde. Voordat we natuurlijk op gaan roepen om ons natuurlijk vooral 5 sterren te geven en je te abonneren op Spotify en Apple Podcast. Heel veel mensen vragen ons natuurlijk, doe eens een keer een aflevering daarover. Nou, kerst hebben we een keer gedaan. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, nou, dat komt er zeker nog aan de komende maanden? Evelien, zeg maar één aflevering.
Ding, maar daar ga ik ook reportages voor maken voor één vandaag. En dat ga ik dus even niet hier roepen. Dat is dan weer een soort van bijgeloof. Dus als jij daar niet benieuwd naar bent, dan kun je op onze Gmail kijken. Maar voor de rest, we gaan de geschiedenis induiken. We gaan misschien een paar interessante gesprekken met iconen in hun vakgebied in Italië gaan we opnemen. We hebben ook een hele trits gemaakt van Italiaanse mysteries uit de geschiedenis die toch wel echt zeker boeiend zijn om het eens over te hebben. Maar jij hebt zeker ook een lijstje.
Ja, ik heb ook nog een lijstje inderdaad die ik zelf graag nog samen met jou gaan bespreken. We gaan natuurlijk een aparte pasta aflevering maken. Hebben we nog nooit gedaan. We hebben heel veel omgevraagd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Echt een aparte pasta aflevering. En dan gaan we er maar meteen ook bij eten. We gaan eindelijk Anni Di Piombo doen. Dat is natuurlijk niet een heel fijn.
De Lode Jaren.
Anni Di Piombo, veel aanslagen. En een aflevering over de Italiaanse ruimtevaartsector. Nu Samantha Cristoforetti, de eerste Italiaanse vrouw in space, weer terug is op aarde. En dat is maar meteen een hele mooie gelegenheid om de aerospace, die best wel groot is in Italië, te gaan belichten en te kijken wat daar allemaal gebeurt. En wil jij nog meer afleveringen luisteren, dan weet je ons natuurlijk te vinden in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. En je moet je natuurlijk abonneren, Evelien.
Ja, ik heb het al gedaan, maar iedereen doe het. Volg ons op Instagram ook, Italië Podcast. Mail ons ideeën, tips of commentaar op italiapodcast@gmail.com. Dank voor het luisteren allemaal weer en tot volgende week.
Ciao, ciao, alla prossima.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.